Zo, jongens en meisjes, het is tijd en dan gaan we beginnen. Dan doen we de monden allemaal dicht en dan gaan we heel stil zijn. Ook voor die jongens en die meisjes die een programma gekregen hebben. De kinderen die kunnen lezen, die kunnen dat ook gebruiken. Als ze nou strakjes gaan zingen en luisteren, wil ik nu vast vragen, niet allemaal met die programma's in de vingers zitten. Laat het keurig netjes staan op de bank. En dan hebben we degene die wat moeten vertellen straks, daar geen last van al het geritsel. Ik heet alle belangstellenden van harte welkom. Fijn dat u gekomen bent. Ook wil ik welkom heten degene die we niet hier zien, maar die er toch wel zijn in gedachten heel dicht bij ons. De luisteraars die thuis via de kerktelefoon met ons mee verbonden zijn. We gaan samen zingen, Psalm 24, vers 4 en vers 5, verhoogd op poorten nu de boog. En tijdens dat zingen is er een collecte. Nu wil ik daar één ding nog eens van zeggen. Het is zo, ouders, dat iedere zondag nemen de kinderen trouw ook het geld mee voor de zonderschool. En u ziet hier ook wat een en ander staan. U begrijpt dat de kosten de laatste jaren steeds meer gaan worden. We mogen ons verheugen dat wij van u merken dat u altijd blijk geeft van trouw willen geven. Het is zo, als we de laatste jaren nou eens bekijken wat er zo aan collecten ook binnenkomt, dan zien we een zeer grote standvastigheid. En dat mogen prijzen in u, ouders. Toch is het zo, als we die standvastigheid vergelijken met de prijzen van de boeken en van de spullen die wij voor de zonderschool nodig hebben, dan zien wij een drastische stijging. Wat een boek, zeg op een 10 jaar geleden, 5 gulden kostte, daar is nu zeker wel een tientje bijgekomen, dat is 15 gulden. Als nu de inkomsten gelijk zijn en de boeken worden haast 3 keer zo duur, dan begrijp je wel dat het soms toch wel wat moeilijkheden kan gaan opleveren. We hebben volledig vertrouwen dat u als het ware nu zit te popelen om uw gave te kunnen geven. Ik zal u niet lang op de proef stellen. Wij gaan tijdens het zingen een collecte houden en ik hoop dat u daaraan wil denken wat ik nu net gezegd heb. Psalm 24, vers 4 en vers 5. Gaan we eerst met elkaar bidden. Eerbiedig allemaal, jongens, meisjes. Getrouwe Heren in de hemel, u ziet ons hier in de kerk zitten. Jongens en meisjes van de zondagsschool. We hebben er naar uitgezien, naar deze dag. Er zijn weken voorbij gegaan waarin we geoefend hebben met het zingen van versjes. Geoefend in het opzeggen. En nu vandaag zijn we hier bij elkaar met ouders, met kennissen, familieleden. Om samen te gedenken dat Gij, Heere Jezus, de dood hebt overwonnen. Heere, wat zou dat heerlijk en rijk zijn als wij daar de betekenis voor ons eigen leven van zouden mogen kennen. Heere, nu ziet u hier al die jongens en die meisjes zitten. U kent ze bij naam. U weet waar ze wonen. U weet hoe oud wat ze zijn. Ze zijn nog zo jong. Heere, hun leeftijd staat u toch niet in de weg om ook hen te geven dat zij iets mogen begrijpen van wat de betekenis van deze dag is. Heere, geeft u dat. Wat zou dat heerlijk en rijk zijn als er jongens en meisjes, ook uit onze gemeente, het zouden mogen weten. De Heere is ook voor mij aan het kruis genageld. De Heere heeft de straf ook voor mij willen dragen. Hij is opgestaan uit de doden. Hij leeft. Hij is de overwinnaar. Schenk ons, Heere, een leven dicht bij Hem. Want dan alleen is het goed. Heere, u kent ook de vaders en de moeders. U kent ook die mensen die al zo oud geworden zijn en met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Misschien moeten zij wel terugdenken aan 60, 70, misschien wel 80 jaar geleden, dat zij ook als jongen en meisje op de zonderschool hebben gezeten. Toen ook al geluisterd hebben naar de vertellingen uit uw woord. Het zou kunnen zijn dat er dan allerlei gedachten naar boven komen. Heren, wij denken ook aan die mensen die oud geworden zijn. Wilt gij hen op deze dag een rijke paaszegen geven? Heren, dat is voor ons als jonge kinderen, vaders en moeders nodig. Maar dat is ook voor oude mensen nodig. Dat is voor ons allen nodig. Heren, en we leven nog. En dat betekent dat Gij met uw genade nog werkzaam wil zijn. Dat Gij met uw geest nog wilt wonen en werken in harten van zondaren. En ook kan dat hart zo koud en zo kil vaak zijn. Heren, wilt Gij daar eens verandering in geven? Het zal alleen maar kunnen, Heren, dat is tot eer en verheerlijking van uw naam. Schenk Gij dat aan jong en oud. Wilt Gij helpen bij diegenen die ook vanmiddag hier de vertellingen moeten houden, die wat moeten opzeggen, in en bij alles, hebben wij u van nodig. Heere, kom, en wilt Gij het nog gemakkelijk maken. Bewaart u ons voor het verkeerde en het zondige. Wilt Gij de vorst der duisternis van ons schelden? Heere, wij vragen het van u. Niet omdat wij iets in ons hebben dat voor u zou kunnen bestaan. Nee, wij vragen het in de wegneming van onze zonden, onze schulden en tekortkomingen. Alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel welke Jezus lief had en zeide tot hen, ze hebben de Heere weggenomen uit het graf. En we weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus ging dan uit. En de andere discipel. En ze kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk. En de andere discipel liep vooruit sneller dan Petrus. En kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen. Nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen. Maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was en zag het. En geloofde, want ze wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf. En zag twee engelen in witte klederen zitten. Eén aan het hoofd en één aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen was. En die zeide tot haar, vrouw, wat weent gij? Ze zeide tot hem, omdat zij mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar, vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar, Maria, zij zich omkerende, zeide tot hem, Rabboni, hetwelk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vare op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit had gezegd. We zingen nu samen, wat u op het programma ook vindt, het is middernacht en in de hof.
Ga je mee? Wij gaan vanmiddag in gedachten op reis. Een verre reis. Naar een ver land. Naar Israël. En in Israël, op een berg, op de berg Sion, ligt een grote stad. De stad Jeruzalem. In Jeruzalem is de laatste dagen heel veel gebeurd. Wat ook alweer? Zullen wij in gedachten nog eens nagaan wat er allemaal gebeurd is? Wij maken een tocht door Jeruzalem en langs plaatsen buiten Jeruzalem. Ga je mee? Loop maar dicht achter mij aan. Het is donker. Het is midden in de nacht. De eerste plaats die wij bezoeken is Gethsemane. Weet je nog welke tuin dat was? Van gehoord, hè? In gedachten treden wij die tuin binnen. Wat zie ik daar? Aan het begin van de tuin liggen wat discipelen te slapen. En een eindje verder nog. En als wij dan nog een eindje verder lopen, wie ligt daar ook alweer in het stof? We hebben ervan gezongen. Het is middernacht en in de hof. Daar ligt de Heere Jezus, de man van smarten. En hij bidt tot zijn vader. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Wat was dat voor drinkbeker? Als wij daarin zouden kunnen kijken, in die beker, dan zouden wij niets anders zien dan de toorn van de Heere in de hemel. De boosheid van de Heere in de hemel over zonden van mensen. En daar moet hij voor gaan betalen. En daarom was hij ook alweer zo bang. Weet je nog, die akelige zonde? Zie eens hoe het bloed uit zijn poriën perst, hoe druppels bloed op de grond druipen. We hebben ook gehoord, gelukkig maar, dat de Heer Jezus gebeden heeft. Vader, uw wil geschieden. En als ik dan moet sterven voor mijn volk, om voor de zonden van mijn kinderen te betalen, uw wil geschieden. Dat zal ik doen. Wij gaan verder op onze reis. In het begin van de tuin zie je eens hoe daar de mannen komen en Jezus meenemen. Met touwen om zijn handen. Weet je het nog? En waarom? Zonden. Boze zonden. En de straf op de zonden. Daar was het voor. Wij gaan de stad binnen. In het huis van Annas, de vader van de hoge priester. Weet je het nog hoe gemeen de mannen daar gedaan hebben tegen de Heer Jezus? En waarom? Alweer de zonden van zijn volk. En kijk eens in de zaal bij Caiaphas. Wat zie ik daar? Ze slaan de Heer Jezus in zijn gezicht. Ze spugen erin. Dat is gemeen. Hij was toch onschuldig? En waarom? Zonde. Boze zonde. Wij gaan verder. Buiten Jeruzalem. Naar een heuvel. Naar Golgotha. Zie je daar staan drie kruizen? Twee moordenaars aan weerszijden. En in het midden, wie hangt daar? De Heere Jezus. Waarom? Alweer om te betalen voor zonden. Denk je daar wel eens bij na als je boze dingen doet? Dat zoveel kost, heeft gekost voor de Heere Jezus. Zie je nog de spijkers door zijn handen en door zijn voeten? En zie je daar het bloed nog druipen langs die ruwhouten paal van het kruis op Golgotha? En hoor je de borg en middelaar uitroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De hemel dicht, de aarde wilde hem niet meer hebben. Daar hangt de Heere Jezus. En hij heeft het bang, heel bang. Net zo bang als mensen die eeuwig voor hun zonden de straf krijgen. Zo bang heeft hij je daar, terwijl de koorts in zijn lichaam woelt. Het was allemaal in plaats van mensen. Welke mensen? In plaats van zijn volk heeft hij dat gedaan. Zou het ook in jouw plaats zijn? Weet je dat al? Of denken we daar maar weinig bij na? Wij zien hoe mannen het lichaam van de Heer Jezus van het kruis halen als hij gestorven is. En daar gaat het lichaam van de Heer Jezus. In een graf. Uitgehouwen in een rots. In de hof van Jozef van Arimathea. In een nieuw graf wordt hij neergelegd. Daar ligt hij. Hij beweegt niet meer. Zijn lichaam is gestorven. Dat moest hij ook doen om de straf op de zonden te dragen. Ook dat. Zijn leven moest hij geven. Het liefste wat hij had. Zou jij dat doen? Je leven geven? Dat kan niet. Hij wel. Hij heeft nooit iets verkeerds gedaan. En daarom heeft God de Vader in de hemel gezegd: het is goed zo. Als u dat doet, dan is het goed. En dan is dat genoeg voor de zonden van heel zijn volk. In de Bijbel staat dat de namen van de mensen die bij dat volk van God horen in de handpalmen van de Heere staan gegraveerd. Die namen gaan dus ook mee in het graf. Zo kan het gebeuren dat de Heere Jezus in plaats van, is het ook voor jou, in plaats van zijn volk het graf ingaat. In het koude, kille graf. Inmiddels zijn de discipelen en de vrouwen, de moeder van de Heer Jezus, en Salome, Maria Magdalena en nog veel andere discipelen bij elkaar. Oh, wat zijn ze toch verdrietig. Wat is er toch veel gebeurd de laatste dagen? En ze begrijpen er niets van. Het is allemaal zo raar gegaan. Veel anders dan dat ze gedacht hadden. En de Heere Jezus is gestorven. Verdrietig dat ze zijn. Verdriet scheurt hun hart. En als ze hun gezichten zien, de tranen lopen over hun wangen. Ze begrijpen er niets van. De Heere Jezus, hun borg, hun zaligmaker, gestorven, wat moet er nu toch van terechtkomen? Ik kijk in gedachten maar eens naar Maria Magdalena. Uit haar heeft Jezus wel 7 duivelen uitgeworpen. Als die boze duivelen zouden terugkomen, wat dan? De Heere Jezus is er niet meer. Al hun hoop is verdwenen. En zo zitten zij daar. En wij gaan inmiddels op onze reis verder. Naar de hof van Jozef van Arimathea. De tuin waarin het graf ligt, waarin de Heer Jezus ligt. Wat vreemd. Wat zie ik daar toch in die tuin? Soldaten? Ze hebben wapens bij zich. En ze zitten daar zomaar midden in de nacht. Hoe kan dat toch? Soldaten bij een graf. 'S nachts. Hoe kan nu iemand die gestorven is zomaar opstaan? En dan zomaar weglopen. En er ligt toch voor het graf van de Heer Jezus een grote steen. Hij kan er toch nooit meer uit? Wel, nee. Nou ja, vooruit de Joden hebben het gewild. De Farizeeën en de overpriesters zijn naar Pilatus gegaan, weet je. En ze hebben tegen hem gezegd, hoor eens, deze verleider, daar bedoelen ze de Heer Jezus mee, dat is erg. Die heeft gezegd dat hij na 3 dagen uit de dood zal opstaan. En stel je voor, als zijn discipelen dat nou hebben onthouden. En zij komen 's nachts en zij stelen het lichaam van de Heer Jezus. Dan zullen de mensen nog geloven dat hij de Zoon van God is. En dat mag niet gebeuren. Nee, stel je voor. En zo hebben zij van Pilatus een hele troep met mannen bij het graf gekregen. Het graf is verzegeld. Een zegel erop met de zegelring van de wethouder, een stempel erin. Kan nooit meer open. En nu maar afwachten. Het is inmiddels weer even geleden. Als de discipelen zouden komen om het lichaam van de Heer Jezus te stelen, dan zou het vannacht zijn. En ze zijn op hun hoede. Heel stil zitten ze daar. Ze letten op alles wat ze horen, op alles wat ze in het maanlicht zien. Maar er gebeurt niets. Het wordt steeds later. Steeds later. Als de discipelen komen, moet het nu zijn. En ze zitten heel stil. Ze luisteren naar alles wat ze horen. Af en toe kraakten ze over zijn takje als er een vogel gaat verzitten. Af en toe roept er eens een vogel door de koude stilte van de nacht. En verder gebeurt er niets. Het is stil. Heel stil. En plotseling. Wat gebeurt daar? Er komt een helder licht uit de hemel. Wit als sneeuw. En zo fel als de bliksem. Kijk eens, zo van hoog naar beneden. Wat is dat toch? Dat is een engel die uit de hemel neerdaalt. De Vader in de hemel heeft hem naar beneden gestuurd. En heeft hem de opdracht gegeven die zware steen die daar voor de opening van het graf ligt, weg te halen. En dat doet hij ook. Hij gaat naar beneden en haalt zo de steen van voor het graf. Die grote, zware steen die ze met een paar sterke mannen ervoor hebben moeten leggen. De wachters schrikken vreselijk. Ze weten niet wat ze doen. Ze slaan als dood tegen de grond. Ze kunnen niets meer. Ze slaan hun handen voor hun ogen. En ze durven niets meer te zeggen. En ze liggen helemaal verlamd daar in de hof van Jozef van Arimathea op de grond. Helemaal niets meer. Zo zijn ze geschrokken. En als ze dan weer een beetje leven voelen, als ze zich weer maar een klein beetje bewegen kunnen, hun benen zijn nog lam van de schrik, dan kruipen ze overeind. En ze rennen zo gauw mogelijk weg van die vreselijke plaats vandaan. Wat is dat toch? Daar gaan ze, zo gauw mogelijk. En waar gaan ze naartoe? Naar de Farizeeën en de overpriesters, naar de schriftgeleerden. Ze zien nog bleek van de schrik en daar komen ze met z'n allen. Moet je horen wat er nu toch gebeurd is? Wij zaten daar en plotseling een helder licht uit de hemel, midden in de tuin, zo bij het graf. En ze vertellen wat er gebeurd is. Nou, je begrijpt, ook bij hen slaat de schrik om het hart. Kun je begrijpen? De Heer Jezus had moeten sterven en daar altijd moeten blijven. En zijn naam had moeten worden uitgeroeid. Niemand mocht nog geloven in de naam van de Heer Jezus. Het moest vanzelf maar overgaan. En als de Heer Jezus dan gestorven zou zijn, dan zouden zijn discipelen zouden wel weggaan. En de mensen die in hem hebben geloofd, ja, dat zou dan ook wel overgaan. En dan zouden zij weer de bazen worden. Hadden ze nu maar geloofd na het verhaal van de soldaten. gelooft dat de Heer Jezus echt de Zoon van God was, zoals Hij het zelf heeft gezegd tegen hen. Maar nee hoor, dat doen ze niet. Weet je wat ze zeggen? We maken er geen praat over. Een standje krijgen jullie niet. Dat geeft niets. Jullie krijgen veel geld. Ze maken de offerkist van de tempel open, waar mensen hun gaven in doen. Ze halen er handenvol geld uit. Ze geven het aan de soldaten en zeggen, weet je wat je moet zeggen? Toen wij zaten te slapen, zijn de discipelen gekomen en hebben heel stilletjes zo het lichaam meegenomen. Weg uit het graf. En als Pontius Pilatus, de stadhouder, daarvan hoort, jullie baas, geef niets hoor. Wij zorgen ervoor dat jullie geen standje krijgen. Nou, zo gebeurt het. Voordat het nieuws van de opstanding van de Heer Jezus door Jeruzalem gaat, gaat de leugen door de straatjes van Jeruzalem. Zijn discipelen zijn gekomen, hebben het lichaam van de Heer Jezus weggenomen. En in de hof, wat is daar inmiddels gebeurd? Daar in de opening van het graf, niemand heeft het gezien, staat de Heer Jezus Christus. Hij is uit de dood opgestaan. Zijn lichaam lag daar stil in het graf. Zijn handen bewogen niet. Zijn lichaam was in doeken gewonden. Met specerijen erover. En nu de Vader in de hemel heeft gezegd dat Hij betaald heeft voor de zonde van zijn volk. En dat Hij genoeg betaald heeft. Nu mag Hij van zijn Vader opstaan uit de dood. En dat doet Hij dan ook. Hij staat zelf op uit de dood. Hij maakt de doeken waar Hij mee omwonnen was los. Hij legt ze netjes op hun plaats. En de doek die Hij om zijn hoofd heeft gehad, legt Hij ook apart op een plaats. Zo staat Hij ook op voor al de zijnen. Voor jongens, voor meisjes, voor mannen, voor vrouwen. Allemaal die Hij van de Vader gehad heeft. Voor hen staat Hij op. Kijk eens in zijn handen. De namen van die mensen die allemaal een nieuw hart krijgen, staan erin. En die komen ook weer mee naar buiten. Zo zijn ze met Jezus in het graf gegaan. Zo zijn ze met Jezus aan het kruis gegaan. Zo staan ze met de Heer Jezus op uit het graf. In een nieuw leven. Weet jij al of het ook voor jou was? Dat is wel belangrijk. Daar moet je heel dikwijls over nadenken. Daar moet je iedere dag je handen omvouwen. Daar moet je iedere dag je ogen voor sluiten. Iedere dag de Heer voor vragen. Ook voor mij. Wilt u dat alstublieft geven? Om het werk wat Hij gedaan heeft. Om het lijden in de hof van Gethsemane. Voor Caiaphas, voor Annas, aan het kruis, in het graf. Mag dat ook voor mij zijn, Heere? Niet dat ik dat verdiend heb, want ik ben zo zondig. Maar daarom juist, omdat ik zo zondig ben. Voor zondaren is Jezus toch gekomen. O, wil het mij ook geven. Wil dat alstublieft doen? De Heer Jezus betreedt de hof. Daar loopt Hij. Vrouwen lopen naar het graf. Heel vroeg. Het is maandagsmorgens. Het is nog maar net licht gevallen. Weet je wat ze gaan doen? Ze hebben specerijen bij zich. De Heer Jezus is wel in het graf gelegd. Maar dat moest allemaal zo haastig. Het was al bijna Sabbat. En dan moesten de mensen gauw weer naar huis naar binnen. En de Heer Jezus is wel heel voorzichtig en met alle liefde door zijn discipelen in het graf gelegd. Maar ze vonden het nog niet goed genoeg. En daar gaan ze. Kijk, ze hebben dure kruiden en specerijen bij zich. Zij zullen het lichaam van de Heer Jezus nog verder gaan verzorgen. Oh, wat zien ze er verdrietig uit. Je herkent ze bijna niet meer. Hun gezicht staat zo bedroefd. Tranen over hun wangen. Ze hebben zoveel geleden de afgelopen dagen. En zodra ze kunnen, gaan ze toch weer naar de Heer Jezus toe. Als je veel van de Heer Jezus houdt, dan kun je niet van hen vandaan blijven. Dan moet je iedere keer moet je het van hen hebben. Als je zelf weet dat je zo zondig bent en zo slecht bent. En je weet dat hij voor zonde betaalt, dat hij de middelaar is. Dan moet je iedere keer naar hem toe. Wat jij tekortkomt, is toch in hem te vinden. En wat God aan jou verkeerd vindt, jouw zonden, jouw boze, donkere hart, dat heeft hij toch ook voor jou, weet je het al? Of nog niet goed gemaakt? Zulke mensen moeten het van hem hebben. Daar gaan ze hoor. En als ze bijna bij het graf gekomen zijn, dan zeggen ze tegen elkaar, ja maar, ja, hoe moet dat nu? Dus dat is een hele grote steen voor de opening. Ze hebben met een paar sterke mannen hem er wel voor moeten rollen. En wat moeten wij nou als vrouwen die, ja, wij zijn niet zo sterk, moeten wij die nu weghalen? En dan komen ze eraan en dan zien ze dat de steen al weg is van het graf. En Maria Magdalena, die is zo bedroefd. Nu ook dat nog, de Heer Jezus gestorven, al haar hoop weg. En nu hebben ze, nu is het graf leeg, steen is weg. Waar moet dat naartoe? En ze draait zich om. En ze loopt weg, terug naar Jeruzalem. Andere vrouwen die blijven. Maar zij is zo verdrietig, zij keert zich om. En ze gaat naar de discipelen toe. En daar spreekt zij Petrus en Johannes. En daar doet zij haar droeve verhaal. Nu is het graf nog leeg ook. En nu weten we nog niet meer waar de Heer Jezus heen is ook. Hoe moet dat nu? Zij willen toch wel weten wat er gebeurd is. Petrus, je weet net hoe het is. Die loopt altijd hard. En dan loopt hij zo gauw mogelijk naar buiten toe. Kijk hem draven richting van het graf. En Johannes loopt ook mee. Petrus gaat steeds zachter lopen. Hoe komt dat toch? Hij hoort in zijn gedachten steeds maar een paar woorden terugkomen. Weet je wat? Ik ken de mens niet. Ik weet niet wat gezegd. Ik ken de mens niet. Gij weet niet wat gezegd. En zijn geweten klopt. Hij heeft toch immers de Heer Jezus verraden en gezegd. Ik, de Heer Jezus kennen? Wel, nee, ik weet helemaal niet wie die man is. En toch houdt hij zoveel van hem, hè. Daarom kan hij het niet laten. En hij loopt zachtjes, maar wel door. En Johannes komt hem voorbij gelopen. Kijk, hij is het eerst bij het graf. En hij bukt. En hij kijkt zo eens door de opening. De Heer Jezus is er niet. Petrus durft inmiddels al beter. Hij bukt zich en gaat in het graf. En wat ziet hij daar? De doeken die om de Heer Jezus gewonnen waren, liggen er wel. Maar de Heer Jezus zelf is weg. En de doek die om zijn hoofd heeft gelegen, ligt zo keurig netjes apart. Als er dieven waren geweest, dan zouden ze toch wel helemaal mee hebben genomen, met doeken en al. En hij denkt, nou, wat zou dat kunnen zijn? En er staat in de Bijbel, en hij gelooft. Als zij inmiddels weer weg zijn gegaan, komt Maria Magdalena aan. Zij kan toch niet wegblijven. Eerst naar het graf toe. Toen ze zag dat de steen weg was, is ze weer weggegaan. En nu? Haar hart zegt haar, geef mij Jezus, of ik sterf. Zonder Jezus kan ik niet leven. Maar is er een eeuwig? Dat is erg, een zielsbederf. Daar gaat zij. En ook zij bukt in het graf. En dan ziet ze daar twee mannen zitten met blinkende klederen aan. En die zeggen tegen haar, wat weent gij, wien zoekt gij? Het zijn twee engelen. Maar zij door haar tranen heen, ze ziet het nog niet eens. Ze heeft er nog niet eens erg in dat het engelen zijn. En ze zegt, omdat zij mijn heren hebben weggenomen. En ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En ze keert zich om. En ze loopt weer trouw naar buiten. Daar komt de tuinman aan. Daar is ze nou toch eigenlijk nog maar een beetje blij om. Misschien weet die wel waar het lichaam is. En de tuinman vraagt aan haar, vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Wie was die tuinman toch? Dat is de tuinman niet. Dat is de Heer Jezus die is opgestaan. En hij ziet Maria. Dat is zijn dolend, zijn zwervend schaap. Die niet weet waar ze het zoeken moet. Weet je dat de Heer Jezus dat heel graag ziet? Jongens en meisjes. Die niet zonder hem kunnen. Kun jij nog zonder de Heer Jezus? Of heb je hem al nodig? Naar mensen die hem nodig hebben. Die zonder hem niet meer kunnen leven. Zoekt de Heer Jezus. Naar mensen die om hun zonden hem nodig hebben gekregen. En die zeggen, Heer, wilt u ook voor mijn zonden betalen? En vergeef ze. Wil hij vragen? Hij is niet voor niets in de hof van Jozef en Arimathea. En hij vraagt, vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Hij zegt niet, wat zoek je? Wie zoek je? Hij weet dat zij naar hem op zoek is. En ze zegt, als gij hem weggenomen hebt, zeg dan waar gij hem gelegd hebt. Dan zal ik hem wegnemen. Ach, domme Maria toch. Hoe kun je nou toch alleen het lichaam van de Heer Jezus meenemen? Dat kun je toch niet dragen? En dan zegt de Heer Jezus in al zijn liefde en al zijn ontferming, maar één woordje. Hij noemt haar bij haar naam. Hij zegt, Maria. En dan in één keer, die stem die herkent ze. Ja, natuurlijk, er staat toch in de Bijbel, de schapen horen mijn stem. En ze worden van mij gekend. Dat is de Heere Jezus. Hoe kan dat? Is hij dan echt waar opgestaan? En dan in één keer, dan roept ze het uit. Rabboni, dat is meester. Bent u echt opgestaan? Ze kan het bijna niet. Ze kan het niet begrijpen, maar ze is er wel heel blij om. Ze dacht dat ze naar het dode lichaam van de Heer Jezus ging. En nu ziet ze een levende Heer Jezus staan. En dan valt ze op haar knieën en wil ze de voeten van de Heer Jezus vastpakken. Nu moet hij altijd bij haar blijven. Nu zal ze hem goed vasthouden. En nu mag hij nooit meer weg. Maar ja, dat kan natuurlijk ook niet. De Heer Jezus zegt, Maria, raak mij niet aan. Want ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader in de hemel. Hij moet immers nog voor andere discipelen ook naar de hemel toe. Hij is er toch niet alleen voor Maria? Gelukkig niet. Hij is er voor veel meer mensen. Voor mensen die hem nodig hebben. Hij heeft voor veel meer mensen zijn bloed vergoten. Om hun zonden te vergeven. Als we nou gaan stoppen met de vertelling, moet ik natuurlijk nog wel wat vragen aan jullie. Geloof jij dat jij Jezus nodig hebt voor jouw hart? Geloof je dat? Of vind je het wel een mooi verhaal als het op school verteld wordt of op zondagsschool? Maar vergeet je het weer gauw. Weet jij dat jouw hart ook zondig is? En dat voor zonden een straf volgt, weet je dat? Nu zijn er twee mogelijkheden. Of je moet zelf de straf op de zonde dragen. Voor altijd? Ja. Er zijn mensen die moeten zelf voor hun zonden betalen. Kan dat? Nee. En toch moet het. Weet je wat er dan gebeurt? Dat betekent dat zij altijd die straf op de zonde moeten dragen. Daar komt nooit meer een eind aan, omdat het nooit genoeg is. Weet je hoe lang dat is? Dat is zo'n lange tijd. Daar komt nooit meer een eind aan. Als zulke mensen sterven, mogen zij niet bij de Heere komen. En als je dan, laten we maar zeggen, het kan natuurlijk niet, maar 100 jaar later bent, dan is het nog niet klaar. En als je dan 1000 jaar verder bent, dan is het nog niet klaar. Dan begin je nog maar pas. En als het dan nog eens 1000 jaar verder is, dan is de straf nog niet over. En als je dan nog eens, dan begint het nog maar pas. Daar komt nooit een eind aan. Of door het geloof in de Heer Jezus mogen weten dat je zonden vergeven zijn. Dat is de andere mogelijkheid. Zulke mensen leren hier op aarde, als ze leven, al zien hun zonden. En daarom krijgen ze Jezus nodig. De Heere wil aan zulke mensen hun, zijn Heilige Geest geven. En die Heilige Geest werkt dan in hun hart geloof. In het begin, ach, misschien maar zo'n klein beetje. Later mogen ze meer weten. Dat de Heere hun zonden wil vergeven. Zulke mensen mogen als zij sterven naar de hemel. Hun lichaam moet ook, net als het lichaam van de Heere Jezus, in het graf. Maar daar is het geen plaats meer om straf te dragen, maar om te wachten totdat de Heere terugkomt op de wolken van de hemel om hen voor goed thuis te halen en om alle mensen te oordelen. Zulke mensen mogen ook wel eens gaan zingen. Vaste rots van mijn behoud. Als de zonde, die akelige, boze, zwarte zonde mij benauwt, laat mij dan maar steunen op uw trouw. De trouw uit de hof van Gethsemane. Uw wil geschieden. Aan het kruis gegaan. Laat mij rusten in uw schouw, in uw schaduw. Waar het bloed door u gestort, mij de bron des levens wordt. Bid maar veel. Bid altijd om die vergeving van zonden. Wij gaan nu zingen, vaste rots van mijn behoud. En het tweede vers, Jezus, niet mijn eigen kracht.
De jongens en de meisjes die zo wat gaan opzeggen, die kunnen hier naar voren komen. Wij nu het declamatorium afwerken. We beginnen met zingen. Wie loopt daar rond te dolen? De organist speelt eerst een keer de melodie en daarna gaan we het zingen.
Maria Magdalena, haar hart nog vol verdriet, gaat 's morgens vroeg naar buiten. Een vogel zit te fluiten, maar ach, zij hoort het niet.
Zij gaat naar het graf van Jezus, een zalfpot in de hand, omdat hij zo moest lijden en zo van hem moest scheiden. Het gaat boven haar verstand.
Als aan de grond genageld, blijft ze dan plotseling staan. De steen is weggeschoven, wie heeft hem willen roven? Wie heeft dat gedaan?
Maria ziet vertwijfeld, wanhopig om zich heen, bestormd door vele vragen, wie heeft hem weggedragen, wie wentelde de steen?
Dan door een mist van tranen, ziet zij de tuinman staan, ik ben bij het graf gekomen, maar hij is weggenomen, hebt gij dat soms gedaan?
De tuinman geeft geen antwoord, de vogel fluit zijn lied. Dan zegt hij zacht bewogen en vol van mededogen, Maria anders niet.
Zijn stem, Rabboni, meester, aanbiddend knielt zij neer. Voor liefde nooit te meten, voor vreugde nooit geweten, heeft zij geworden meer.
Thank you. zijn dikke rimpel boven haar neus loopt Sawena door het dorp. Ze loopt heel zachtjes met haar hoofd naar beneden. Het lijkt wel of ze goed moet nadenken. Dat is ook zo. Sawena gaat zitten onder een hele dikke boom. Ze vouwt haar zwarte handen om haar knieën en ze denkt heel diep na. Het is allemaal begonnen toen haar been ziek werd. Heel erg was dat. Een pijn dat ze had. En koorts. De medicijnman was gekomen. Ze hadden grote offers moeten brengen. Medicijnen ingenomen. Het hielp niets. Het werd al maar erger. En toen, hoe durfde hij? Toen ging Sawena's vader naar de hoofdman en naar de medicijnman. En toen ging hij vragen. Ja, er was nog één ding voor Sawena. Toen ging hij vragen, mag ik naar de overkant, naar de witte dokter? Maar het mocht niet van de hoofdman en van de medicijnman helemaal niet. Het gebeurt niet. En Sawena werd zo ziek, zo erg. Ze dachten allemaal dat ze sterven ging. Toen kwam de hoofdman op een keer in de hut van Sawena. Ja, hij was wel streng hoor, die hoofdman. Maar toch ook wel vriendelijk. En toen hij Sawena er zo zag liggen, zo ziek en zo'n erge pijn. Ach, toen kreeg hij toch wel medelijden. En toen zei hij, nou, ga dan maar, vooruit dan maar. En toen is Sawena wel gegaan. Toen heeft haar vader haar gebracht naar de overkant van de rivier. Maar dat is het niet waar Sawena aan denkt. Oh, het is allemaal heel goed gegaan. Binnen 10 dagen was ze weer al terug. Helemaal beter. Ze kon haar been weer gebruiken. Nee, dat andere, daar denkt Sawena over. Over wat ze daar gehoord heeft. Die witte dokter die had gezegd, die goden van jullie, die god, Hawe, dat zijn geen goden, Sawena. Er is maar één god. En die woont hoog in de hemel, boven de wolken. En die god, Sawena, heeft jouw been beter gemaakt. Wonderlijke dingen heeft ze er gehoord. Ze is wel geschrokken eerst. Oh, hoe durfde die witte dokter dat zomaar te zeggen? De geesten zullen hem straffen. Maar de witte dokter had gezegd, er zijn geen geesten. De Heere Jezus, die kan je blij en gelukkig maken, Sawena. Die kan alle boze dingen uit je hart wegnemen. En dan ben je pas gelukkig. En Sawena, er komt een dag, dan kom ik dat in jouw dorp vertellen. Maar jij moet het eerst doen. Alles wat je gehoord hebt hier, moet je in je dorp vertellen. En dat heeft Sawena gedaan. Maar ze willen niet luisteren. Oh, ze heeft het aan de hoofdman ook verteld. En boos dat hij wierp. Hij zei, wat, die witte mannen hier komen? We willen hem niet ontvangen. En de medicijnman, die fluisterde wat in zijn oor. En hij knikte dus, zo aarzelend. En toen zei hij, goed hoor, als hij komt, dan zullen we hem ontvangen met speren en met een pijl en boog. En die dag is morgen. Sawena! Sawena! Ha, ze schrikt ervan. Heeft ze zo zitten suffen. Daar staan Makwee en Balinda, 2 kinderen van de hoofdman. En ze zeggen, Sawena, ga je mee naar het bos? We gaan honing zoeken. Oh, heerlijk. Lekker. Maar het kan niet. Nee, ze zou toch moeder helpen? Nee, zegt ze. Ik ga moeder helpen, jammer. Oh, zegt Makwee. Kom maar, tegen zijn zusje. Dan gaan wij. De rest van de dag vliegt om voor Savena. Ze gaat de geiten verzorgen. Ze moet bladeren uitzoeken die ze zullen eten. En 's middags? 's Middags zit ze voor de hut samen met moeder manden te vlechten. Maar dan, Savena, kijk eens. Wat dan? Wat is er, moeder? Kijk eens naar de hut van de hoofdman. Savena kijkt en ze schrikt heel erg. Want voor de hut van de hoofdman, daar zijn een hele groep mannen bezig. Wat zijn die dan aan het doen? Wel, ze zijn speren aan het slijpen op een steen. En daar liggen al een heleboel pijlen, scherpe pijlen. Die hebben ze ook gemaakt voor de witte dokter. Ze vergeten te werken, Savena met haar moeder. Ja, nu komt er eigenlijk oorlog door jou, Savena. Ja, maar moeder, ik mocht toch van de dokter, van de medicijnman. Ze vonden het toch goed? Ja, dat wel. Maar, Savena kan niet meer werken. Ze moet er steeds maar aan denken. Zo gaat de middag ook voorbij. Het wordt daar al snel avond. En nog vlugger is het nacht. Als ze dan in de hut bezig is bij de kookpotten, dan hoort ze toch druk praten. Wat een rumoer. Wat zou dat kunnen zijn? En ze is steeds maar met die witte dokter bezig. Zou hij al gekomen zijn? Vlug kruipt ze door de opening naar buiten. En wat ziet ze dan? Al die mannen staan druk te praten. En dan hoort ze Makwee en Balinda. Makwee en Balinda, ze zijn nog niet terug. Oh, wat schrikt Savena. Ze heeft ze zelf het bos in zien gaan. En als je dan nog niet terug bent, als het donker wordt. Want in het bos leven ook wel wilde dieren. Nou, dan ben je toch liever thuis, als het dan donker wordt. De hoofdman had al mannen uitgezet rond het dorp. Zwaar gewapend. Je weet maar nooit. Die witte dokter kan wel met een heleboel komen. Maar ze denken er nu niet aan. Oh nee, die mannen moeten gaan zoeken. Het bos in, het oerwoud, de kinderen van de hoofdman. Maar ze blijven zo lang weg. Ze moeten zo lang wachten. Ze komen niet terug. Ook de mannen niet. Wat moeten ze toch doen? Oh, de hoofdman met zijn vrouw, ze weten geen raad. Zullen ze het nog eens gaan vragen aan de medicijnman? Misschien moeten ze nog wel een groter offer brengen. Daar gaan ze allemaal, alle mensen, naar de hut van de medicijnman. Hij zit te wachten. Hij ziet wel wat er gebeurt. En hij heeft natuurlijk ook gehoord wat er gebeurd is. En hij bedenkt een plan. Ik wil niet dat ze naar andere mensen luisteren. Ik wil dat alle mensen in ons dorp naar mij luisteren. En hij verzint een plan. En als dan de hoofdman aan hem gevraagd heeft, wat moet ik toch doen? Dan is het heel stil. Niemand durft er te praten. En hij zit heel stil met zijn hoofd naar beneden, die medicijnman. Af en toe gaat zijn hoofd zo heen en weer. Dan luistert hij naar de geesten. onwetende mensen. Eindelijk gaat hij staan. En dan zegt hij met zo'n schorre stem: de geesten zijn boos. O, hoofdman, de geesten zijn boos. Er is een vreemde geest in het dorp gekomen. Door Savena. De geest van de witte man. En die moet weg. Die moet eerst weggebracht worden. Anders worden uw kinderen niet gevonden. Savena staat er ook bij. Ze beeft. Ze trilt van bangheid. Wat? Moet zij weggebracht worden het oerwoud in? Zodat ze nooit meer terug kan komen? Zal ze dan opgegeten worden door de wilde dieren? Oh, maar dat durft ze niet. Ze durft niet. Maar ze moet. En ze krijgt al een duw in haar rug. En ze zegt: vooruit. De medicijnman roep je. Kom eens hier, Savena, zegt de hoofdman. Heb je het gehoord? Oh, ze kan niet knikken met haar hoofd. Ze is helemaal stijf van schrik. Ze kan niet eens huilen. Heb je het gehoord? Of weet jij soms waar ze zijn? Nee. Nee. Ik niet. Oh, wat moet ze toch doen? Wat moet ze toch doen? Ze wil niet weg. En dan, opeens zegt ze: ja, ja, er is er een die het weet. Dat is de God van de witte man. Die ziet alles. En die weet alles. En ik zal het hem vragen. En dan gaat ze op haar knieën zitten. Alle mensen kijken naar haar. Wat gaat Savena nu doen? En dan vouwt ze haar handen. En ze buigt haar hoofd. Heeft ze het de witte dokter niet heel dikwijls zien doen? En dan gaat Savena bidden. Voor het eerst in haar leven. En dan bidt ze: o God van de witte man. U ziet ze toch? Makwee en Belinda. Wilt u ze dan alstublieft terugsturen? Voor ik weg ben? Voordat ik weg ben? Voor ik weg ben? Klein poosje later gaat er een groepje mannen naar de richting van het bos. En tussen zich in slepen ze Savena mee. O, ze moet mee, want de medicijnman heeft het gezegd. Voordat die boze geest weg is, worden uw kinderen niet gevonden. De hoofdman loopt er ook bij. En hij kijkt goed. Wie weet ziet hij zijn kinderen niet. Savena's vader loopt er ook bij. Ook hij kijkt goed. Want hij denkt: ik moet ze morgen terug kunnen vinden. Stel je voor, oh, wat erg toch allemaal. Savena's moeder blijft achter. Oh, ze heeft zo verdriet. Oh, Savena. Savena. Nog eventjes. Dan zullen ze in het bos verdwijnen. Maar dan? Hoe kan dat? Ze kijken eens goed. Ze komen terug. Ze komen terug. En daar voorop? Wie lopen daar? Het is Makwee. En Belinda. Hoe kan dat? En daarachter? Ja, werkelijk. Savena. O, de moeder. Ze rent naar het toe. O, hoe kan dat? Niemand denkt er aan slapen die avond. Hoe kon de hoofdman, hoe kon de medicijnman ongelijk hebben? En de volgende dag? Dan komt de witte man toch? Want de medicijnman, hij wil nu alles weten. Alles uitzoeken. Savena staat hem al op te wachten, buiten het dorp. En het wordt middag, voordat ze hem ziet. O, wat is de witte dokter blij als hij haar ziet staan. Maar hij wordt nog veel blijer als hij hoort wat er gebeurd is. En dan weet hij het. Hier is een wonder gebeurd. En dan zegt Savena: nu heb ik het toch verteld, hè? Ja, zegt hij. En hij legt zijn hand op het zwarte kroeshaar. En dan bidt hij, o Heere Jezus, wil toch ook geboren worden in haar hart. Ook van de hoofdman hoort hij alles wat er de vorige dag gebeurd is. Maar dan is het de beurt van de zendeling om te gaan vertellen welke God dat nu is, waarover Savena gesproken heeft. Loof de Heer, want Hij is goed. Loof Hem met een blij gemoed.
Zo, jongens en meisjes, er staat nu uitdelen van. En hier op de tafels, daar staat ook het een en ander. We gaan dat nu uitdelen als de helpers en helpsters even mee willen helpen om dit uit te delen. De jongens en de meisjes blijven allemaal keurig netjes op hun plaatsje zitten. En ieder wel wat ontvangen heeft. Tenminste, zo hier de rij is langs. Kijk, dan dacht ik niet dat er een jongen of een meisje is die wat vergeten is. Verder niemand vergeten. Goed, dan gaan we samen nog zingen, Psalm 75, het eerste vers. Voordat we dat zingen heb ik nog een mededeling. Volgende week, zondag, jongens en meisjes die weten het ook al, ik heb het vorige week ook nog even verteld. In de kerkbode, daar staat ook geschreven dat wij volgende week geen zonderschool zouden hebben. Dat hebben we verzet. Dus volgende week, zondag. Bij Leven en Welzijn wel zonder school. Die week daarop, dan is er een aangepaste kerkdienst 's middags. Dan is er geen zonder school. Dus ook de ouders daar even rekening mee willen houden. Dat aanstaande zondag, dan hopen we wel bij elkaar te komen. En die week daarop, dan niet. Psalm 75, het eerste vers. U alleen, u loven wij. Thank you. jongens en meisjes, dan vouwen we de handen weer. Netjes zitten. Leg de boekjes maar even neer. Nou, dan kunnen ze niet vallen. Ja, daar nog een paar. Dan gaan we nu danken. Eerbiedig allemaal. Getrouwe heren in de hemel. U hebt ons hier ook vanmiddag gezien. U hebt ons ook gehoord. We mogen allereerst uw naam eerbiedig erkennen dat gij ons deze voorrechten gegeven hebt. Dat we hier samen mochten zijn, samen mochten luisteren naar het evangelie van Pasen. Heren, zoudt gij alles met uw zegen willen achtervolgen. En wilt gij geven dat ook bij de jongens en de meisjes er een verlangen mag zijn om u te kennen voor hart en leven. Zou dat een rijke voorrecht zijn wanneer er ook bij ons meisjes en jongens mogen zijn die hun knieën zullen leren buigen in ware ootmoed voor u. Heren, wilt gij ook mij echt gelukkig maken. Schenk gij ons nog goede dagen. Dagen waarin we het mogen ervaren dat gij met uw Heilige Geest bij ons wilt wonen en in ons wilt werken. Heren, we gaan zo weer van hier. Wij danken u voor het goede wat gij gaf. Vergeef gij het verkeerde en ga gij met ons mee. Wilt gij, al wanneer wij volgende week weer bij elkaar hopen te komen als jongens en meisjes van de zonderschool, ons dan de week die we zijn binnengegaan veilig geleiden en schenken dat wij elkaar dan volgende week weer mogen ontmoeten. Spaart u ons bij het leven en bij de gezondheid. Heren, wij vragen dit alles van u. Alleen uit genade om Jezus wil. Amen.